Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
professor Toon Taris en Jasmijn van Harten van Universiteit Utrecht en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis. Op dit moment werken er zo'n 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat gaat volgens de Sociaal-Economische Raad groeien naar 2 miljoen. En dat terwijl er nu al flinke personeelstekorten zijn. Hoe ernstig zijn die personeelstekorten? Welke oplossingen zijn er eigenlijk voor die tekorten? En hoe kunnen we op lange termijn de kwaliteit van zorg waarborgen? Ik ga daarover in gesprek met Toon Taris. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten, universitair docent bestuurs- en organisatiewetenschap aan ook de Universiteit Utrecht. En Marlies Dokter spreken we halverwege het programma. Directeur HR van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dat is natuurlijk fantastisch dat zij nog even de tijd heeft genomen om met ons te spreken. Want het zal daar ongetwijfeld spitsuur zijn met alle corona ellende. Ja, het is de eerste aflevering van 2021. Aflevering 376. Het is ongelooflijk dat ik er al zoveel heb mogen maken. En dat kan alleen maar omdat jij luistert. En dan ben ik dus ook heel blij mee dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Toon Taris en Jasmijn van Harten. Wat bijzonder fijn dat jullie er zijn. Welkom allebei hier in Hilversum. Ook een beetje een uitje volgens mij.
Bescheiden uitje.
Ja, ook bescheiden uitje. Dat is wel een voordeel van de coronacrisis. Is dat iedereen die hier komt heel blij is en opgelucht. Dat ze even de andere wereld in mogen. Ja, we gaan het over een belangrijk onderwerp hebben. We gaan het hebben over de arbeidstekorten in de zorg. En hoe we dat zouden kunnen oplossen. Jasmijn, jij houdt je daar onder meer mee bezig. Schets dat eens voor ons. Hoe nijpend is het?
Ja, je zei het net al. Hè, naar aanleiding van het CER-advies. 1,4 miljoen arbeidsplaatsen zijn er in de zorg. Volgens mij zijn de tekorten op dit moment zo ergens rond de 60.000. Dus dat is behoorlijk fors. En dat gaat alleen maar oplopen in de aankomende jaren. Nou, wat je al zei. 2040 wordt verwacht 2 miljoen. En door de coronacrisis, door de tweede golf, wordt het ook weer op korte termijn alleen maar groter. Op lange termijn, hè, dat komt door sterfte van de bevolking, zal het misschien wat afnemen. Maar dan hebben we het echt over 10 jaar verder. Op korte termijn wordt het alleen maar nijpender. En ook het ziekteverzuim is momenteel ook groter geworden. Natuurlijk doordat mensen zelf corona krijgen, maar vooral ook door de enorme belasting die het werk nu met zich meebrengt. En mentale belasting ook, enorm hoge werkdruk. En het is dus een behoorlijk aantal. Ik geloof dat op het moment wel de instroom hoger is dan de uitstroom.
Maar er is natuurlijk heel veel aandacht nu voor.
Ja, maar de instroom is bij lange na niet genoeg om het probleem op korte of lange termijn op te lossen. En de uitstroom is ook alweer aan het stijgen enkele jaren. Dus ook al zit dat dan nog net absoluut gezien onder die instroom. Ja, dat is een teken aan de wand natuurlijk dat het alleen maar verder aan het stijgen is. Dus het beroep is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg, hè, voor de instroom. En ook niet aantrekkelijk genoeg om te blijven. Want dat laat de uitstroom zien. En het zit natuurlijk ook, er zitten verschillen in regio's. Randstad zal het vast is het erger dan in de regio. En in een ziekenhuis hebben we meer behoefte aan echt gespecialiseerd verpleegkundigen. En in de thuiszorg aan mbo-verpleegkundigen.
Ja, want de zorg, hè, dat zeggen we heel makkelijk. Ja. Maar dat zijn natuurlijk, je hebt inderdaad de cure, de ziekenhuiszorg. Ja. Dan heb je de eerste lijnse, de huisarts en alles wat er omheen zit. Maar je hebt ook de care kant, verpleeghuizen, thuiszorg, GGZ, gehandicapten. We hebben het nogal over een grote beroepsgroep.
Ja.
Kun je nou zeggen dat het ergens erger is dan op andere plekken? Of is het helemaal verdeeld eigenlijk over die hele zorg?
Ik denk dat het verdeeld is over de hele zorg. Maar dat het dus afhankelijk is. In de thuiszorg zit het meer op verzorgend en mbo-verpleegkundig niveau. In ziekenhuizen gaat het echt om gespecialiseerd verpleegkundigen. Daar is er een groot tekort aan IC-verpleegkundigen bijvoorbeeld. Hart, long, gynaecologie. Maar ook in de GGZ, een groot tekort aan psychiaters weer. Maar er zijn de aantallen wel veel kleiner, absoluut gezien, als het gaat om echt dat verpleegkundige tekort.
Ja, dus daar ligt eigenlijk de nadruk op.
Ja. Ja.
Ja. Laten we het eerst eens even over die instroom hebben. Hè? Wat maakt nou eigenlijk dat vak gezien wordt als een minder interessant, minder aantrekkelijk vak? Ik heb overigens thuis een dochter van ondertussen 18. Die staat te kiezen tussen ga ik iets met horeca doen of ga ik de zorg in? Nou, kan je zeggen dat de coronacrisis die helpt wel een beetje bij die beslissing ondertussen. Ja. Maar ik zie ook haar overweging. Dus ik ben wel benieuwd wat nou een beetje de brede trend is. Van wat zijn een beetje de overwegingen van mensen om te zeggen. Die zorg toch maar niet.
Ja, ik denk overigens dat het niet alleen te maken heeft met aantrekkelijkheid van beroep. Daar zit een groot deel van het probleem in hoor. Maar ook er is gewoon in de afgelopen jaren te weinig geanticipeerd op dat grote tekort. Wat de vergrijzing met zich meebracht. Dat wisten we 10 jaar geleden al. Dat wisten we misschien zelfs 15 jaar geleden al. En tot voor kort zat er een numerus fixus op de hbo-verpleegkundeopleiding. En dat heeft ook weer te maken met dat we niet genoeg opleidingsplekken in de ziekenhuizen konden bieden. Hè? Dus zo'n meer studenten verpleegkunde moeten wel ergens werkervaring op kunnen doen. Anders heb je er nog niks aan. Dus het heeft ook structurele oorzaken. Maar goed, die zijn opgelost. Hè? Er zit geen numerus fixus meer, zou je kunnen zeggen, op de verpleegkundeopleiding. Maar alsnog is er niet genoeg instroom. En dat heeft dan weer met die aantrekkelijkheid van het beroep te maken. Er zijn allerlei opvattingen over dat de salaris te laag is. Nou, daar wordt van alles aan gedaan. Dat vinden veel beroepsverenigingen en vakbonden nog steeds niet genoeg. Kan ik me ook wel iets bij indenken. Ja. Maar daar heeft het mee te maken. Maar vooral ook.
En is dat perceptie of is dat echt zo? Hè? Want ik weet dat bijvoorbeeld. Er zijn ook beroepsgroepen waarvan je denkt van. Nou, dat zal wel niet zo fantastisch betalen. Maar die betalen dan eigenlijk best wel goed door alle zijdingen. Hè, onregelmatige diensten. En dat is best wel goed geregeld. Kun je vanuit wetenschappelijk oogpunt zeggen, ja, als je de zorg vergelijkt met een andere beroepsgroep waar hetzelfde opleidingsniveau zit en dezelfde ervaringen, dan betaalt het echt minder goed?
Ja, ik ben geen loonexpert, maar ik denk dat het, als je het ook vergelijkt met andere publieke sectoren, dat het redelijk gelijk is. Maar ik denk wel dat de loonstijgingen in de afgelopen jaren relatief niet zo hard zijn gestegen als in andere sectoren, in meer private sectoren.
Ja.
Dus dat je het op die manier, ja, als je het gaat vergelijken, dat het wel iets achter is gebleven.
Maar Jasmijn, de mannelijke pendant zeg maar, van het beroep in de zorg is altijd de politie.
Ja.
Dat qua opleidingsniveau ongeveer gelijk, qua omvang niet, want dat gaat over 50.000, 60.000 mensen natuurlijk. Maar de problematiek zou wel ongeveer hetzelfde moeten zijn. Ook daar is lastig om mensen te vinden. En er wordt dan gezegd van ja, je hebt dus zeg maar een typisch mannenberoep als de politie versus een typisch vrouwenberoep. Verandert een beetje de zorg. Zitten er dan verschillen tussen beloningsniveau? Ik weet dat even niet. Dus ik ben even benieuwd naar jouw inzichten daarover.
Nee, sorry. Dat antwoord moet ik je ook verschuldigd blijven. Weet ik niet.
We zoeken het op.
Ja.
Zeggen we dan. We zoeken het op. Ja. Nou ja, weet je, los daarvan, hè, of het echt zo is. En dat kunnen we straks ook wel even aan Marlies vragen. Want die zal het ook ongetwijfeld ook weten. Want die is er ook verantwoordelijk voor dat al die verpleegkundigen bij haar in het Catharine ziekenhuis in ieder geval elke maand salaris krijgen. Het gevoel is in ieder geval zo.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, precies. En dat is het ook. Wat ik overigens wel weet, zit ik me nu te bedenken. Kijk, in de zorg, zeker in de ziekenhuiszorg, verpleegkundigen kiezen in toenemende mate voor het ZZP-schap momenteel. Mm-hmm. Hè?
Ja.
En die worden dan middels arbeidsbemiddelingsbureaus weer terug ingehuurd, vaak door een oude werkgever, voor een heel wat hoger salaris. Met zelfs een leaseauto van de zaak.
Ja.
Dus ik denk dat daarom kiezen ook veel verpleegkundigen op het moment natuurlijk voor het ZZP-schap. Omdat het op de korte termijn absoluut financiële voordelen oplevert.
Ja.
Maar ze kiezen er ook voor. Het heeft heel veel te maken met gevoel van autonomie. En daar kan Toon denk ik ook wat een en ander over vertellen. Het gaat niet alleen maar om dat salarisstrookje elke maand. Maar het heeft ook te maken met dat ze meer zeggenschap krijgen over met wie werk ik, waar werk ik, wanneer werk ik en hoe doe ik mijn werk. Hè? Dus autonomie over allerlei aspecten van het werk. En daar zeggen gewoon veel mensen in de zorg van dat is afgekalfd in de afgelopen jaren. Niet zomaar op korte termijn. Niet alleen maar door corona bijvoorbeeld. Maar juist het is een heel langdurig proces. En dat is juist iets natuurlijk, professionele autonomie. Wat hoog in het vaandel staat voor die zorgmedewerkers. En dat maakt het ook minder aantrekkelijk. denk ik, voor mensen die overwegen om voor een ander beroep te kiezen, bijvoorbeeld zij-instromers.
Nou speelt dit onderwerp natuurlijk al lang. Hè? Je zei het zelf al, we hadden het eigenlijk al veel eerder aanzien komen, maar er worden allerlei rapporten over geschreven. Laatst ook weer een SER-advies. Wat is nou een beetje de rode draad die daaruit komt? Waarvan je kunt zeggen van, nou weet je, deze dingen die vallen wel heel erg op en daar moeten we nou misschien maar eens een keer wat mee gaan doen.
Ja, een toenemende mate van werkdrukervaring die alleen maar groeit. Zit vooral ook heel veel in administratieve last. Minder tijd aan het bed, wordt er dan gezegd. Hè? Minder gevoel dat je dus zeggenschap hebt over de inhoud van je werk. En je werktijden, dus die autonomie. Minder waardering. En dat zit hem dus niet alleen in monetaire waardering, maar ook waardering vanuit de samenleving, vanuit leidinggevenden, vanuit management, vanuit de organisatie. Dat zijn denk ik de structurele factoren die al jaren een rol spelen als je kijkt gewoon in werkbeleving onderzoeken. Ja. Ook die TNO doet. En die alleen maar prangender worden.
Ja, jouw onderwerpen, Toon. Dus beleving van je werk, precies, mate van autonomie. Ja, wat maakt dat zo belangrijk voor mensen?
Kijk, ik heb hier wat cijfertjes ook over inderdaad. De dingen die jij noemt, Jasmijn. Je hebt het salaris, 50% klaagt daarover. We zien de werkdruk, 60% klaagt daarover. Is te hoog. De regels, professionele bekwaamheid, idem dito, groot probleem. Mensen klagen ook over de combinatie van werk en privé. Zo'n kwart van de mensen klaagt daarover. Is ook lastig. Als allerlei onregelmatige diensten moet draaien natuurlijk. Waarom zijn dat de belangrijke dingen? Nou ja, je zou op een soort metaniveau kunnen gaan bekijken naar wat mensen over het algemeen belangrijk vinden. En dan gaat het inderdaad erover dat je je competent wilt voelen. Je wilt laten zien dat je iets kunt. Op het moment dat jouw gedrag wordt gestuurd door allerlei procedures, door regels, door protocollen, kan jij niet laten zien dat jij deskundig bent. Je zou bij wijze van spreken ook een robot aan het bed kunnen zetten. En soms gebeurt dat ook. Ja, dan voel jij je niet gewaardeerd. Laat het zo maar zeggen. Niet serieus genomen het hele gebeuren. Hetzelfde laken een pak. Je wilt graag zelf de ruimte krijgen om dingen te doen. Autonomie is belangrijk in dit geval. Geld weer voor. Weer die regels die jou inperken. Die ervoor zorgen dat jij niet de dingen kunt doen die jij belangrijk vindt. Werkdruk zorgt ervoor dat jij niet de contacten kunt onderhouden op je werk die jij belangrijk vindt. Je patiënten zijn namelijk best interessante mensen. Daar wil je voor kunnen zorgen op de een of andere manier. En je kunt daar niet op een fatsoenlijke manier aan voldoen, want je moet weer door naar het volgende bed. Dus in die zin, een aantal van die fundamentele menselijke behoeften aan contact met mensen, aan autonomie, aan competentie, op dit moment kan daar heel lastig aan worden voldaan. En dan betekent dat mensen hun werk simpelweg niet leuk meer vinden. En dan gaan ze weg, willen ze niet meer. Dus dan zie je precies dit soort problemen wat je hier in de zorg ziet.
Ja, ik zie het aan ik heb allemaal zorgen om me heen. Ik heb mijn bovenbuurman, die werkt in de thuiszorg. En die komt van Braziliaanse afkomst. Dus die helpen we ze nu en dan nog wel eens met allerlei ingewikkelde brieven die hij krijgt in taal. Die ik zelf ook toch nog even tot moet nemen om te snappen wat eigenlijk staat. Maar als je die agenda ziet. Hè, hij is dan ADL. Hè, dus de dagelijkse ondersteuning doet hij. Nou, dat is 10 minuten hier even steunkousen aandoen en weer door. Hij doet het met heel veel plezier. En hij blijft er heel erg bij lachen. Maar de ruimte om even te helpen bij de eenzaamheid, om even dat praatje te doen, die is er bijna niet. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat toch ook de jeu van het vak is. Ik bedoel, steunkousen aandoen, prima. Maar dat is natuurlijk veel meer dan daarin. Ja. Maar het speelt best wel lang al natuurlijk, hè, dat dit een vraagstuk is. Ook in de thuiszorg.
Absoluut. En
dan een soort doorgeschoten Tayloriaanse manier om maar precies alles te structureren. Ja,
efficiëntie.
Precies.
We hebben een extreem efficiënte zorg. Daarmee ook bijvoorbeeld hele korte wachttijden. Als je het vergelijkt met de NHS in Engeland, dan doen we het op heel veel dingen echt wel beter. Maar dat heeft ook hele rare gevolgen, dat je soms in minuten bezig bent met nadenken en werken met ene patiënt. En dit soort hele betekenisvolle, niet meetbare gesprekjes voor zowel het welzijn van de patiënt als de medewerker, daar is geen tijd meer voor. Dat is gewoon weggecalculeerd.
Ja, met wellicht alle gevolgen van dien die niet in een spreadsheet passen.
Ja.
We praten zo met elkaar verder en dan halen we ook onze mens uit het veld, hè, Marlies Dokter. Zij is directeur HR van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Die halen we erbij om van haar te horen van wat ziet zij dan in haar ziekenhuis gebeuren als dagelijks effect van al deze zaken die we net besproken hebben. En dat hoor je zo.
Dit is New Business Radio. People Power met Glenn van der Burg.
Met in de studio Jasmijn van Harten en Toon Taris. Onder de knop, tenminste ik ga er even erbij halen, want zij zitten gewoon in het Eindhovense missen. Daar ga ik een beetje vanuit. Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis, geen onbekende voor de show. Want als het gaat over de zorg, dan halen wij er vaak bij om de praktijk naar binnen te halen. Marlies, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Hoe is het?
Allicht op afstand.
Ja, hoe is het bij jullie?
Stabiel. Stabiel als je het hebt over COVID. Stabiel gewoon sinds een aantal maanden zitten we op een bepaald aantal instroom. Wat druk is, maar wel blijft op een bepaald level. En dat is prettig. En we hebben vorige week natuurlijk de inenting gehad. Van bijna 800 zorgprofessionals die ingeënt zijn in 2,5 dag tijd. En Wow. Dat is heel goed verlopen met heel hoog opkomstpercentage. 87% van de mensen zijn ingeënt. Dus dat is wel een mooi resultaat.
Ja, en een opluchting kan ik me voorstellen voor de collega's.
Ja, ook goed te zien dat veel mensen zich laten inenten.
Ja. Hey, je hebt meegeluisterd in het eerste gedeelte van het programma. Zijn er dingen langsgekomen waarvan je denkt van, nou, dat is bij ons heel anders? Of klopt de wetenschap met de werkelijkheid?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het heel herkenbaar. Eigenlijk heel facetten die
Ja, dat zou je altijd zien en dan is ze ineens weg. Maar je komt straks wel weer terug. En dan schakelen. Dat is altijd fijn als je studiogasten hebt. Want dan kun je gewoon weer overschakelen naar de mensen die achter de microfoon zitten. We hebben het al over die tekorten gehad. Hè? Die zijn natuurlijk enerzijds, Jasmijn, je zei het al, zijn ontstaan omdat we nou eenmaal vergrijzen. Hè? Dus er komt daardoor meer druk op de zorg. Oudere mensen zijn vaker ziek dan ja. Jonge mensen. En hoe meer oudere mensen zijn, hoe meer er ook in verpleeghuizen terecht moeten komen. Zijn er al andere ontwikkelingen geweest in de zorg die er eigenlijk aan bij hebben gedragen?
Aan het tekort?
Ja.
Ik denk dat de vergrijzing echt nummer 1 is. Hè? Dus meer zorgvraag, ook complexere zorgvraag. En tegelijkertijd minder mensen, beroepsbevolking om het op te vangen. Wat misschien wel meespeelt is dat de digitalisering van de zorg en de mogelijkheden die dat biedt, dat toch een beetje achter is gebleven de afgelopen jaren. En dat je nu door de coronacrisis ineens ziet dat er veel meer mogelijk is op een digitale manier. Veel meer spreekuren ook in ziekenhuizen die digitaal plaats kunnen vinden. Allerlei verplaatsingen die niet nodig zijn. Allerlei vergaderingen waardoor specialisten van alle uithoeken van het land bij elkaar moeten komen die nu ineens digitaal kunnen, waardoor het allemaal veel sneller kan. Informatie die veel sneller op de juiste plek kan komen, over minder schakels heen hoeft, ook op digitale wijze, toch echt wel betekenis heeft in de vorm van dat de kwaliteit van onze zorg omhoog gaat.
Ja.
Dus dat is nu in een stroomversnelling gekomen. En dat had wellicht wat eerder, als het wat eerder en wat professioneler op gang was gekomen, dat wat had gescheeld, waarmee we zeg maar wat mensenwerk hadden weg kunnen nemen.
Maar het gekke is natuurlijk dat die vergrijzingen, als we iets konden voorspellen, dan is het wel wat er demografisch ging gebeuren. We wisten dat er niet ineens heel veel meer kinderen geboren zouden worden en dat er ineens heel veel ouderen zouden verdwijnen naar andere landen die het burgerschap in Nederland op zouden zeggen. Hebben we dan gewoon niet met z'n allen een beetje zitten slapen en gefaald dat we dit over ons af hebben geroepen?
Ja, ik denk het wel. Kijk, ja, het heeft natuurlijk mee te maken dat je dan kosten gaat hebben waar je pas na 10 jaar misschien profijt van gaat hebben. En de zorg kost natuurlijk al op de rijksbegroting ontzettend veel. Dus je kan ook zeggen, ja, we kiezen ervoor om daar nu op dit moment niet in te investeren. De zorg is extreem efficiënt. Er is heel weinig speling. Er is heel weinig slack, om het zomaar te zeggen. Ja. En daar ga je in een crisissituatie als deze, zie je daar het noodlottige gevolg van. Wij hebben gewoon heel weinig ziekenhuisbedden in vergelijking met Duitsland. En dan heb je nu een probleem. Hadden we overigens 2018 ook al met de grieppandemie. Maar dat zijn we een beetje vergeten.
Ja, maar dat was toen mediatechnisch misschien niet zo interessant als nu. Hè? Volgens mij hadden we toen zijn er ook heel veel mensen overleden aan de griep. Ja. Maar ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Laten we langzaamaan een beetje gaan kantelen naar hoe gaan we het oplossen. Laten we maar eens even beginnen met zorgen dat de kraan dicht is. En dan gaan we daarna wel kijken hoe we meer water het systeem in kunnen krijgen. Maar eerst moeten we natuurlijk zorgen dat mensen die opgeleid zijn, die gekozen hebben voor dat vak, die plezier hebben in dat vak, dat die niet gaan verdwijnen. Toon?
Ja.
Wat moet er gebeuren?
Nou, wat ik begrepen heb, hebben we gelezen dat de uitstroom inderdaad enorm is. Dat zijn cijfers die tussen de 80 en de 120.000 mensen per jaar.
Per jaar?
Dat is dus gigantisch.
Goedemorgen.
Dat is een groot getal, omdat er zo ontzettend veel mensen in de zorg werken natuurlijk. Dus het kan ook.
Ja, maar dan nog.
Het is een idioot groot getal natuurlijk. Ja, ja, geweldig.
Ja.
Heel groot van die gedeelte van die mensen wil eigenlijk best wel in de zorg werkzaam blijven op de een of andere manier. Zo'n 20% heeft er echt geen zin meer in. Gaat echt iets heel anders doen. Die andere, nou 80, misschien 100.000, die zijn op zichzelf te redden. Maar de vraag is dan vervolgens, hoe houd je ze vast? Hoe krijg je ze weer terug?
Ja.
We hebben net al even gezegd van wat zijn mogelijke problemen. Die werkdruk is natuurlijk idioot hoog. Dat weet je gewoon. We hebben het gehad over de gewaardering, salaris, maar ook de immateriële waardering. Daar moet je iets aan gaan doen natuurlijk. Die professionele deskundigheid van mensen, die zal een betere plaats moeten gaan krijgen. Mensen moeten meer de gelegenheid krijgen om te laten zien wat ze kunnen, want dat is wat ze graag willen. Maar als je dat soort dingen kunt aanpakken op de een of andere manier, dan is het mogelijk om in ieder geval een deel van die mensen vast te houden. En dan heb je voor een deel ook dat lek in principe ook al gedicht natuurlijk.
Ja.
Want, dat is wat je graag zou willen op de een of andere manier.
Ondertussen zie ik dat Marlies Dokter weer terug is in ons digitale systeem. Hopelijk blijft ze er dit keer in en wordt ze niet door cyberspace eruit geduwd.
Ik weet niet wat aan de hand was. Met werd eruit gegooid. Ja. Ik heb het ook niet gehoord verder.
Nou, maar ik zal je helpen. We hebben het nog heel eventjes gehad over hoe groot het vraagstuk eigenlijk is. En waar we nu aanbeland bij. Ja, laten we eerst maar eens even zorgen dat de uitstroom minder wordt. Want anders is het dweilen met de kranen open. Over die uitstroom, Marlies, hoe is dat bij jullie? Verdwijnen er veel mensen uit jullie personeelsbestand omdat ze het niet meer leuk vinden of omdat ze de druk niet meer aankunnen? Is dat een groot vraagstuk bij jullie?
Ja, dat is wel een vraagstuk. Het is niet een enorm groot vraagstuk. Wij hebben een uitstroom die wel redelijk stabiel is door de jaren heen. Is de afgelopen jaren iets groter geworden, maar ook niet schokwekkend hoog. We hebben ook met elkaar gezegd de afgelopen 2 jaar, we zijn wel intensief bezig geweest met dit thema. Hè, van hoe zorgen we dan dat we goede mensen binnenkrijgen, opleiden, maar vooral ook behouden. En dat heeft wel onze focus, en dat doen we multidisciplinair met veel verschillende betrokkenen. Zoals mensen uit de zorg, communicatie, opleiden. Om te zorgen dat we met elkaar kijken van wat kunnen we nou doen om te zorgen dat mensen ook bij ons blijven werken.
Ja, noem eens een van de dingen waarvan je zegt van nou, daar zijn we achter gekomen. Daar viel veel winst te halen. Dat hebben we gelijk gedaan.
Nou, eerst wat we gedaan hebben zijn dissatisfiers weghalen. Dus we hebben ook zijn met mensen in gesprek gegaan. Waar loop je nou tegenaan? En nou, er kwamen echt wel ook gewoon kleine dingen naar voren. Bijvoorbeeld parkeerprobleem waar mensen zich aan ergden. Of iets heel eenvoudigs, klomprekken. De nachtdiensten zijn we mee aan de slag gegaan. Dat laatste is misschien wat minder klein.
Klomprek, die moet je even uitleggen. Want die vind ik mooi.
Ja, waar het klomprekken waar mensen hun klompen gewoon op kunnen zetten. 'S avonds. Dus dat was niet goed georganiseerd.
Wat goed.
En dus van die kleine dingen waar je dan door in gesprek te gaan met verpleegkundigen, dat je ziet, daar ergen ze zich aan. En ja, dat gewoon wegnemen. Of dat mensen 's avonds niet goed hun auto kwijt kunnen, hè, tijdens de avonddienst en dan door donker terug moeten lopen. Nou, daar storen ze zich aan. Verder noemen ze ook aandacht en waardering vinden ze belangrijk. Dat komt echt in al onze onderzoeken die we doen naar voren. Dus dat zijn wel onderwerpen waar we mee aan de slag zijn gegaan.
Ja, ja, nou kan ik me voorstellen dat juist zo'n klompenrek, vind ik wel een prachtig voorbeeld. Dat als je dat naar boven haalt en je lost dat gelijk op, dat ook weer oplossing is voor die andere. Hè? Aandacht en waardering, dat ook weer zorgt dat mensen denken, ja kijk, zie je, hè, er wordt eigenlijk naar ons geluisterd.
Ja, wij zeggen altijd van het is niet één ding. Hè? Het is het gevoel dat ze serieus, dat medewerkers, dat geldt ook in de brede zin van het woord. Hè? Maar nu hebben we het over verpleegkundigen serieus worden genomen, gezien, gehoord. Dat zijn gewoon heel belangrijk. En gezien, gehoord door de organisatie. Weten wat er speelt. Gezien door hun eigen leidinggevende. Gezien door collega's. Dat zijn belangrijke thema's. En dat kun je deels als organisatie oplossen, hè, door dit soort dissatisfiers. En deels gaat het natuurlijk ook over goed leiderschap. Hè. En we hebben het in het begin, misschien wat we hebben nog niet zo genoemd, is de span of control. Hè. Die is voor in de zorg best wel hoog. Wij hebben de afgelopen jaren juist leidinggevenden bijgezet op teamleidersniveau. En ook gezegd als uitgangspunt dat teamleiders vooral gericht zijn op people management. Ja, dus dat zij verantwoordelijk zijn ook voor het contact en voor de zichtbaarheid. En dus in plaats van daarop te bezuinigen, hebben we daar extra in geïnvesteerd.
Hm. Hey, want de aandacht, mensen zien, daarvan voelt en denkt iedereen gelijk van ja, natuurlijk moet dat gebeuren en dat is belangrijk. Maar om dat juist praktisch te maken, dat lijkt me dan wel weer juist weer lastig. Want dan ben je inderdaad best wel afhankelijk van je leidinggevende en hoe zij dat invullen. Want ja, je hebt ongetwijfeld ben je niet in je eentje op de HR-afdeling. Maar ja, met duizenden collega's kunnen jullie daar natuurlijk niet voor zorgen vanuit HR.
Nee, en dat is dus ook niet één ding wat je kunt doen. Hè? Dat gaat over verschillende aspecten waar je als HR-afdeling bij betrokken bent. Hè? Dus het gaat ook over de kwaliteit van je adviseurs. Hè? Hoe durven ze ook te beïnvloeden als je ziet dat het op bepaalde afdelingen niet goed gaat. Hè? Of als de cultuur niet goed is. Hè? Laat je het bestaan of durf je ook in te grijpen? Hè? Dat zijn natuurlijk aspecten die dan heel erg belangrijk zijn. Ja. Hè? Ik denk dat in de zorg, er gebeurt in veel organisaties, maar in de zorg misschien van oudsher nog wel meer, dat op het moment dat er een probleem is op een afdeling, dat je dat ook aangrijpt om het te veranderen. En ook daadwerkelijk doorpakt in plaats van te blijven doormodderen met elkaar. Ja. En daarmee kun je het werkplezier van mensen natuurlijk wel vergroten. Hè? Want op het moment dat er problemen zijn binnen een afdeling, ja, dan zie je opeens ook dat gewoon opeens op een afdeling mensen vertrekken.
Ja, meten jullie dat dan ook?
Ja, we meten wel de uitstroom. En we hebben ook een uitstroomonderzoek. Dus, en we hebben natuurlijk verschillende instrumenten, hè, zoals een medewerkersonderzoek. En we hebben nu in de laatste jaar ook verschillende kleine onderzoekjes gedaan om te kijken van, zijn er nou problemen op bepaalde afdelingen? En vaak hoor je dat ook wel, hè, via vertrouwenspersonen, soms via de vakbond, ondernemersraad, of de adviseurs, krijg je wel voldoende signalen dat het binnen een afdeling gewoon niet zo lekker loopt.
Ja, wat ik veel hoor van HR-verantwoordelijken is dat ze toch vaak programmatisch denken. Ze zeggen, oh, we moeten wat aan het werkplezier doen. Dus we gaan daar een mooi programma voor bedenken. En dat wordt dan over de organisatie heen gelegd of door de organisatie heen. Nee, dat zijn altijd mooie woorden bij. Ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, nou, dat is misschien hartstikke goed. Maar het is misschien nog veel belangrijker om gewoon te kijken van waar gebeurt er nou wat? En waar loopt het misschien niet zo goed? En daar dan op interveneren. Dat is ook best wel spannend, want dan ga je toch ook, ja, je gaat ook een beetje aan het stuur trekken als HR-club.
Nou, dat is het meest spannende wat je als HR kunt doen. En wat HR-adviseurs, maar ook organisatieveranderaars natuurlijk altijd het meest lastig vinden, is om tegen een leidinggevende ook op te staan, te zeggen van ja, maar ik vind dat er nu echt iets moet gebeuren. Hè? Ja. En dat belangrijk is dat in een systeem is waar mensen veilig genoeg voelen om dingen ook aan de kaak te stellen. Ja. En dat bespreekbaar te maken.
En hoe zorg jij ervoor? Want jouw adviseurs, die zullen soms ook tegenkomen dat de leidinggevende misschien wel het probleem is van het feit dat collega's ze niet zo heel erg naar hun zin hebben.
Ze ondersteunen, het gesprek aangaan en soms overnemen. Dus soms zelf het gesprek voeren.
Oké.
Ja, maar dat En soms ook sturen en zelf ook een leidinggevende bellen. Als je gewoon ziet dat er problemen zijn binnen een afdeling. Om het gesprek te voeren. En of de leidinggevende daarboven. En samen dan in gesprek te gaan wat je kunt doen om het op te lossen.
Ja.
En je raakte ook aan het thema van maatwerk. Hè? En ik geloof heel erg als HR-afdeling. Je kunt heel veel mooie centrale programma's maken. Maar de vraag is of je daar daadwerkelijk mee verandert. Ja. En je moet een aantal basis natuurlijk instrumenten en hebben liggen op de plank en aanbieden. Maar de echte verandering zit in interventies die je doet. Één op één of naar een leidinggevende toe of naar een team toe. Ja. En dan gaat het meer over maatwerk.
Ja. Toon Taris zit in de studio. Die is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Toon, en ik ben wel benieuwd met welke vraag jij eigenlijk zit. Wat jij graag van Marlies zou willen weten vanuit jouw vakgebied.
Wat ik heel fascinerend vind is de tegenstelling die Marlies hier in feite schetst tussen de generieke maatregelen, de looninterventies zeg maar, Dus de grote dingen die een kabinet of een politicus zou willen gaan doen. Versus het hele kleine gebeuren op de werkplek zelf. Ik bedoel, we hebben het gehad over die klompenrekken. Ik vind dat een beetje schattig in de zin van, ik bedoel, haal IKEA binnen en zet heel Nederland vol op het klompenrekken. En dan hebben we in principe het probleem opgelost. Nou, zo simpel kan het niet zijn, zou ik haast zeggen. Dus ik ben een beetje benieuwd naar hoe je omgaat met die spanning tussen die grote dingen, waar steeds om gevraagd wordt. Dus meer salaris, meer waardering, grote aantallen, meer mensen, meer opleiden, ga zo maar door. Versus de relatief kleine en bescheiden maatwerkoplossingen die jij nu schetst. Hoe kan je dat in de praktijk implementeren? Hoe ga je daarmee om?
Mooie vraag. Marlies?
Wat is het belangrijkste wat jou betreft misschien wel?
Ja, ik geloof niet dat er één ding het belangrijkste is. Het is volgens mij de veelheid en de verschillende aspecten die je moet doen op verschillend niveau. Er is een maatschappelijk vraagstuk. Nee, dat gaat over status en waardering van zorgpersoneel. Dat kunnen wij als ziekenhuis of als zorginstelling maar beperkt oplossen. Je kunt alleen maar naar individuele beloningen kijken dan. Of naar groepen van beloningen, dat doen we dan ook. Het gaat over grotere interventies, hè, zoals bijvoorbeeld bovenformatief opleiden, wat wij de afgelopen jaren doen. Het gaat over proberen optimaal mensen binnen te halen. En soms ook wat meer te betalen als je denkt dat het nodig is. Maar dat kan eigenlijk maar heel beperkt, omdat je in de zorg ook gewoon met elkaar afspraken hebt gemaakt dat je niet meer betaalt dan de buurman. En dat is denk ik ook goed. Dus dat zijn de grotere dingen die je kunt doen. Maar je kunt ook programma's maken zoals hoe kun je autonomie nou vergroten? Nee, dat kun je wel als ziekenhuis mee aan de slag gaan. Het verschil tussen hbo en mbo verpleegkundigen hebben we nog niet genoemd. Maar vind ik ook nog wel een groot thema. Waarin je ziet, want in het eerste deel van de uitzending ging het ook over beloning van de verpleegkundigen. Nou, als je ziet dat heel veel hbo verpleegkundigen in een schaal zitten waar ook de mbo-verpleegkundigen in beloond worden. Hè, dan zie ik wel een verschil tussen beloning van hbo-opgeleide mensen die in andere soorten functies zitten dan in de zorg. Daar zit ook wel een maatschappelijk thema.
En best een heikel thema. Want
best wel een heikel thema. Hè,
er was nogal wat reactie op.
Het ziekenhuis wel wat kan doen door zo snel mogelijk het onderscheid te maken tussen de hbo en de mbo door de functie van regieverpleegkundige in te voeren en daarmee de hbo-verpleegkundige een andere functie te geven en een andere waardering. Hè? Je kunt ook wat doen in doorstroom. Hoe kun je verpleegkundigen nou beter opleiden, hè, naar meer gespecialiseerde verpleegkundige functies, waardoor ze hoger ingeschaald worden en ook een loopbaan hebben. Dus dat zijn de grotere thema's waar je als organisatie ook wat aan kunt doen.
Vraag van mij, omdat ik helemaal aan het andere spectrum zit. Omdat mijn dochter van 18 overweegt om verpleegkunde te gaan studeren, HBOV te gaan doen. Een van de dingen waar zij mee zit, is dat zij wil eigenlijk gewoon operatieassistent worden. Maar dan moet je toch eerst, tenminste dat is waar zij achter komt, je moet eerst HBOV doen. En wat best wel een brede opleiding is, hè? Dan ga je ook de GGZ in. Dan ga je ook de oudere verpleegkunde ga je in. En daar heeft ze eigenlijk niet veel trek in. Dus zij heeft best wel een beeld wat ze zou willen doen. In de actie, best wel spannend. Het is ook een mooi vak. Hè? Zie je natuurlijk ook veel in tv-series. Ja. Dus daar wordt de marketing best goed voor gedaan. Maar dan kan je eigenlijk niet gelijk studeren. Is dat ook iets waar je last van hebt? Dat verpleegkunde, ja, dat is zo breed dat je er bijna geen beeld van kan vormen.
Ja, dat is wel een thema. Daar zijn we ook wel mee bezig. In hoeverre je gewoon bijvoorbeeld verpleegkundigen ook eerder vanuit de opleiding aan je kunt binden. Dit vraagstuk heb ik nog niet zo direct gehoord wat jij nu zegt, Glenn. Maar ik vind dat wel een mooi thema. Hè? Dus, en dat, eigenlijk zou je dat naar boven moeten halen door nog meer met verpleegkundigen in opleidingen te praten. Je zet me wel aan het denken.
Een leuke onderzoeksvraag voor de wetenschap.
Ja, het is een mooie onderzoeksvraag. Wat zou hen nu helpen om te zorgen dat ze ook... want de uitval juist in de zorg is best wel groot tussen mensen die net gestart zijn. En dat is dan wel heel interessant. Dat is een interessante vraag. Maar ook, hoe kun je nu zorgen dat je mensen in de opleiding al sneller aan je bindt?
Ja, net zoals dat misschien bij medicijnen is, dat je al redelijk snel verbonden bent aan een ziekenhuis waar je co-schappen en dergelijke gaat lopen.
Maar zij zijn ook heel breed inzetbaar. Hè? Ze gaan in het begin ook in heel veel verschillende afdelingen.
Ja, ja. Dat is waar. Ja. Nou, we praten zo met elkaar verder. En dan gaan we nog meer naar de oplossingen. Ik weet helemaal niet of je tijd hebt, Marlies. Wat mij betreft blijf je gewoon hangen. Maar ik weet niet of je er rekening mee had gehouden in je agenda. Of dat je door moet
rennen. Het was wat korter, maar ik kan nog wel even blijven hangen.
Oh, dat is heel fijn. Nou, dan draaien we een kort plaatje. En dan komen we terug. En dan praten we verder over ja, hoe nu verder. En wat zijn slimme oplossingen. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HRM Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag People Power op Nieuw Business Radio.
Notaris Jasmijn van Harten, beide van Universiteit Utrecht. En Marlies Dokter van Catharine Ziekenhuis in de studio. Een deel echt en een deel virtueel. Ja, we hebben het over arbeidstekorten in de zorg. Maar eigenlijk veel breder over ook de aantrekkelijkheid van het vak. En ja, net tijdens, want draai je tussendoor natuurlijk plaatjes in de podcast. Hoor je daar niks van. Maar net kwam er een beetje stoom uit Toon's oren. Dat hij echt dacht van, oh, waar? Moet je ons even meenemen, Toon?
Ja, kijk, het punt is, we hebben hier in de pauze hier een beetje zitten brainstormen van waar zitten nou die problemen in de zorg? En we zijn ons als wetenschappers op een soort metaniveau daarvan bewust. Ik denk dat politici dat ook allemaal weten. Dat er eigenlijk te weinig geld is voor de zorg. De zorg is heel efficiënt georganiseerd. De mensen werken daar heel hard. Hebben weinig tijd voor patiënten bijvoorbeeld. Het is gewoon niet echt leuk, maar het is wel heel efficiënt. Dus die zorg is in Nederland gewoon lekker goedkoop. We kunnen leuke dingen doen met dat geld. Bijvoorbeeld wegen aanleggen. Dat soort dingen allemaal. En we denken eigenlijk van dat geld zou eigenlijk gewoon in die zorg gestopt moeten worden. Dus om ervoor te zorgen dat er een soort overcapaciteit is. Dus als er een keer een noodsituatie is. Bijvoorbeeld corona. Dat we wat reservecapaciteit hebben. Maar ook als die... Ja, als er niks aan de hand is, niks bijzonders in ieder geval, dat mensen weer tijd hebben om gewoon ergens aan dat bed dat gesprekje te houden met een patiënt. Dat zou ontzettend leuk zijn. Dat zou ontzettend helpen. We zitten op het niveau dus van er moet meer geld naar de zorg. Grote, brede maatregelen. Maar wat je nou hoort in het verhaal van Marlies, dat het veel meer zit op de kleine dingetjes die mensen tegenkomen in hun werk. Dus weer dat klompenretje, de parkeervergunningen gaan zo maar door. Hoe komen die twee dingen ooit bij elkaar? En moet dat dan bijvoorbeeld per se binnen een soort via het HR-departement, Human Resources gebeuren of zo? Is dat niet ontzettend stroperig, ontzettend ingewikkeld? Dus als er nou meer middelen zouden zijn, dat is een soort ideaal situatie. Hoe zorgen we er dan voor dat die mensen op de werkvloer daar ook echt iets van hebben? En dat ze ook zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben. Want daar gaat het volgens mij.
Zullen we eerst bij Marlies checken? Ja, Marlies, hebben jullie meer geld nodig? Zou dat helpen?
Vind ik een lastige vraag.
Nou ja, als antwoord nee is, dan zijn we eigenlijk klaar volgens mij. Dan is het een ideale situatie. Het kan toch niet zo zijn?
Nou, ik denk dat geld niet de enige oplossing is. En dat daarmee het probleem niet opgelost wordt. Ik denk dat er is gewoon te weinig opgeleid de afgelopen jaren. Het vak is ook wat minder, heeft dat minder status gekregen door de jaren heen, wat minder aantrekkelijk geworden. Ik denk dat andere problemen, hè, zoals autonomie in het werk, hè, dus minder administratieve last, dat misschien wel net zo belangrijk is dan alleen meer geld.
Ja.
En ik denk de zorg, daar kijk ik toch ook even maatschappelijk, hè. De zorg kost natuurlijk veel geld. Het kost ons allemaal als samenleving veel. En als je kijkt naar de veroudering, gaat dat de komende jaren nog wel toenemen. Tegelijkertijd denk ik ook, kunnen we nou zorgen, dat vind ik ook een maatschappelijke vraag, dat we gewoon minder gebruik gaan maken van de zorg. Ja. En dat we meer in gaan zetten op preventie. En ik merk ook in ziekenhuizen dat het woord preventie, dat is nog niet een woord waar we nou heel warm van voor lopen. Waar we nu al heel veel ideeën hebben hoe we ook kunnen zorgen dat we gewoon minder verpleegkundigen nodig hebben.
Ja. Ja, en wat ik jou ook een beetje tussen de regels hoor zeggen is betere kwaliteit leveren. Zowel aan patiënten zelf als betere kwaliteit van werk. Dat hoeft niet te betekenen dat we meer geld nodig hebben. Dat hoeft ook zeker niet te betekenen dat die twee elkaar bijten. En dat zie je natuurlijk op heel veel plekken. Als ik je alleen al hoor zeggen, die administratieve last die is te hoog. Ja, Als je daar ruimte in kan zoeken, dan zorgt het enerzijds voor meer tijd voor echte dingen. En anderzijds zorgt het natuurlijk ook voor dat mensen gewoon hun werk weer leuker vinden.
Ja, Kijk, daar is niet één oplossing. Hè? Dus alleen geld erbij denk ik niet dat daarmee het probleem wordt opgelost. Behalve dan hè, dat ik wel zie dat voor hbo-verpleegkundigen... Hè, dat onderscheid waar we het net voor de pauze ook even voor over hadden... dat het wel belangrijk is dat we dat doorvoeren. Hè, en dat we meer gaan nadenken over loopbaanpaden. Hè? Wat kunnen verpleegkundigen... maar dat geldt voor specialisten, zie ik dat trouwens ook. Hè? Wat kun je nog doen? Hè, als jij 20 jaar of 10 jaar in dat vak hebt gedaan, wat is je next stap? En je hebt daarin beperkte doorgroeien. Dus zij, je kunt leidinggevende worden of eventueel nog gespecialiseerde verpleegkundige, maar niet iedereen wil dat. En wat ga je daarna doen? Ja, dus hoe zorgen we dat we ook interessante banen misschien wel creëren of functies creëren, waarin mensen ook wel binnen een vak kunnen blijven. Misschien ook wel met andere taken of werkzaamheden erbij, waardoor ze ook kunnen groeien en ook zowel qua als mensen of in hun professie, maar ook in hun inkomen.
Ja.
Ik vind het wel een heel mooi punt ook en een heel lastig vraagstuk dat Marlies aansnijdt. Want ik ben het heel erg mee eens, zeker voor de meer hoger opgeleide en gespecialiseerde functies kom je al gauw in een loopbaanfuik in de zorg, zeker ook in de ziekenhuiszorg. En jouw voorbeeld van jouw dochter Glenn, daarin benoemde je van ja, zij zou het liefst zo snel als mogelijk dan OK-assistent worden, maar ze moet een brede vooropleiding kiezen. Nou, als je die weg zou halen, die brede vooropleiding, dan is ze misschien na 5 of 10 jaar dat vak van OK-assistentie wel zat en zou ze willen dat ze die brede vooropleiding heeft gehad. Maar ja, daarmee trek je dus, maak je het vak aan de voorkant niet aantrekkelijker.
Ja.
Maar die spanning tussen enerzijds in verdieping in het specialisme en anderzijds zorgen dat je toch breed bent opgeleid, zodat je een ander deelvakgebied binnen een ziekenhuis kan gaan uitoefenen. Ook omdat je het wil, maar anderzijds ook omdat de zorg verandert en op een gegeven moment misschien ook niet meer zoveel mensen in dat specifieke specialisme nodig zijn. Dat is een hele pregnante spanning die lastig op te lossen is.
Ja. We gaan toch naar oplossingen, want daar wil ik mee eindigen. Toon, als jij nou één oplossing zou mogen kiezen die morgen voor elkaar is, wat zou je dan kiezen?
Ja, ik vind het een beetje lastig om dat verhaal van Marlies me een beetje al mijn wens uit handen heeft geslagen. Ik zou zeggen, het moet gaan over meer geld, zodat je leuke dingen kunt doen. Ik heb nou het idee van, rechtse politici zullen ze hier blij mee zijn, want het ligt een beetje op het niveau van doe het werk een beetje slimmer, jongens. En het hoeft geen geld te kosten.
Ja. Nee, maar ik hoor Marlies wel zeggen en, hè?
Nou, weet je wat? Ja. Dan zou mijn wens zijn dat er veel meer van mijn afgestudeerden, en dat zijn psychologische school tot niet van arbeid en organisatie, in ziekenhuizen werk gaan worden, gaan zijn. En die kunnen namelijk die leuke dingen implementeren. Dus meer perspectief voor mijn afgestudeerden. En daar is dus ook meer geld voor nodig natuurlijk, want die zitten weer in schaal 10 en 12.
Dat is een mooi voorbeeld. Volgens mij heet die Ad van Beek, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Die kwam bij Movaris vandaan, zo'n groot ingenieursbedrijf. En die heeft er bewust voor gekozen om voor ziekenhuis te gaan werken. En die is ongelooflijk gelukkig. Dus dat is ook nog eens leuk iemand om uit te nodigen. Jasmijn, jij mag kiezen. Morgen is het opgelost. Ja. Welke knop moeten we aan draaien?
Ik zou graag willen dat de beleving van zelforganiserend vermogen en autonomie die je hebt als individu, maar zeker ook als team van zorgprofessionals, dat toeneemt. En dat ligt dus deels bij de ruimte nemen die er al is. Want ik denk dat veel ruimte er wel is, maar niet ingenomen wordt. En het ligt deels aan de opstelling van management en het professionaliseren, denk ik, van leiderschap. Sturen op het moment dat het nodig is, maar vooral ook luisteren en ruimte geven aan je medewerkers. En dat heeft bijvoorbeeld dus ook weer te maken met zorgen voor een acceptabele span of control, zodat je mensen kent. Ja. En ervoor zorgen dat die verpleegkundige die door wil groeien naar een managementfunctie niet even een MD-trajectje van een paar maanden en dan denken dat ze het kan of hij. Maar dat er ook serieus wordt nagedacht over het professionaliseren van de managementrol. Ik denk dat zou helpen.
Ja, nou Marlies, dat is altijd lastigste als laatste. Maar ja, gelukkig, volgens mij heb je een groot wensenlijstje. Maar je krijgt maar één toverstaf.
Ook niet, want ik ben het heel erg met Jasmijn eens. Oh, ik krijg maar één toverstaf. Nou, ik wil bevestigen de twee punten die Jasmijn benoemde. Professionaliseren, leiderschap en autonomie. Ik ben het volledig met haar eens. En dan voeg ik als derde daar loopbaanpaden aan toe.
Oké. Mooi.
En hoe kun je zorgen dat je verpleegkundigen in een mooi perspectief geeft?
Heb je daar dan wel een beetje meer geld voor nodig?
Misschien? Ja, Toon vraagt zich af of je dan toch stiekem niet een klein beetje geld kan gebruiken. Heb je nog wat over of zo, Toon?
Ja, voor die loopbaanpaden heb je dan wel echt wel meer geld nodig. Okay, en dat is, het is niet zo zwart-wit, hè? Want voor die hbo-verpleegkundigen vind ik ook dat ze zwaarder ingeschaald moeten gaan worden.
Ja. Ik dank jullie allen zeer. Belofte is dat we het hier nog veel vaker over gaan hebben. Want dit is een belangrijk onderwerp. En mijn belofte is ook dat ik zo nu en dan wat irritanter ga zijn. Als het gaat over beloftes die anderen maken. Want volgens mij hebben heel veel mensen staan klappen voor de zorg. Maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje kwam. En er moesten de portemonnee getrokken worden. Gaven heel veel mensen niet thuis. En dat vind ik eigenlijk wel een grote schande. Dus daar moeten we het ook maar eens vaker over hebben. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie deel willen nemen aan dit mooie programma. Tontaris en Jasmijn van Harten van Universiteit Utrecht. En natuurlijk Marlies Dokter van Catharina Ziekenhuis. Onwijs bedankt Marlies voor je tijd. En heel veel succes en sterkte de komende tijd. Met het goede werk in Eindhoven.
Dank je wel. Graag gedaan.
Nou, en jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren, aflevering 376. Dus je hebt nog wat te gaan als je niet al vaak hebt geluisterd. We hebben ook redelijk wat afleveringen over de zorg gemaakt. Dus die kun je ook terugvinden. Misschien moeten we daar eens een keer wat tags aan hangen. Dat ga ik gelijk vragen aan een collega om dat te doen. Tenminste, als hij daar autonomie bij voelt natuurlijk. En enige competentie. Maar die kun je allemaal vinden op onze website peoplepower.radio. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl